Zwammerdam.
Ja, een hele goede zondagmorgen en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam, uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. De uitzending van vandaag die heb ik genoemd Als dieren konden praten. En dat is natuurlijk een spreekwoord op het, of een woordspeling op het spreekwoord Als muren konden praten. Want eigenlijk is het incorrect. Dieren kunnen namelijk prima praten, maar wij kunnen ze als mensen niet verstaan. Kijk, voorbeelden van pratende dieren en dat woord praten, dat zou ik dus wel even tussen aanhalingstekens willen zetten. Die zijn er natuurlijk al lang. Luister maar even mee.
Now think goose. Forward march!
Mama, do we have to waddle like they do?
Yes, dear.
Think goose.
He's a handsome devil, huh? No. I can't do it, I tell you!
Bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife.
So you have to do what I tell you.
Not yet, I don't. And with an attitude like that, I'm afraid you're shaping up to be a pretty pathetic king indeed.
Not the way I see it.
Now what's going on? What is all this?
Oh, hey, there's a guy.
I don't know. You know, tell a friend.
Looks like they need to talk to a doctor, Doc.
Our butts hurt.
Okay, let's do this.
Ja, dieren kunnen verstaan. Het overkomt Dr. Doolittle, een fictief karakter uit de zogenaamde populaire film uit de jaren 90. Het lijkt iets dat gereserveerd is voor Disney-films, maar als we het Dr. Karen Bakker van de University of British Columbia zouden vragen, dan is dit binnen 20 jaar werkelijkheid. En daar gaan we het vandaag over hebben, want wat als we met dieren konden praten? Daarvoor vandaag aan tafel zit ik hier met Dirk Hilbers, ecoloog en bioethicus. Dirk, je houdt je onder andere bezig met de ethiek rondom het dier en de maatschappij. En dus ook vooral de interactie tussen die twee. Welkom in de uitzending.
Dankjewel.
En ook sprak ik eerder deze week al met professor Dr. Mario van Koppen. Zij is Neerlandica en zij houdt zich bezig met een wel heel bijzondere zijtak van de taalkunde. Mario onderzoekt namelijk koeien- en kattentaal, of beter gezegd dier-mens interacties. En daar zullen we zo meer over horen. Naast mij aan tafel zit ook Ruben, collega-redacteur. Ruben, met welk dier zou jij nou het liefst willen praten?
Ja, dat is een vraag. Dat antwoord daarop is gelijk ook mijn lievelingsdier, dat is de orka. En dat is omdat het hele interessante en complexe dieren zijn. Sociaal gezien zijn ze heel ontwikkeld en er is heel veel bewijs dat zij verschillende culturen hebben en verschillende talen, dialecten. En ik denk dat hun interne belevingswereld het meest interessant zijn eigenlijk om mee te praten. En,
maar wat zou je ze dan vragen?
Ja, nou, ik zou ze vragen wat zij van mensen vinden. Want ik denk dat zij best wel bewust zijn van de mensen aan het oppervlak. Dus nogal sommige orka's en heel benieuwd wat hun mening daarover is.
Zij dat dan aan een vrije orka of aan een orka in gevangenschap?
Zeker niet aan een orka in een gevangenschap, want dat antwoord zou ik wel weten.
Ja, precies. Dirk, ik vind het een grappige vraag, dus ik wil van jou ook een antwoord horen. Met welk dier zou jij willen praten?
Ja, leuk. Ik vind trouwens heel leuk het antwoord dat je denkt dat je al wel weet wat een orka in gevangenschap zou antwoorden daarop. Ik ben er wel benieuwd naar of dat ook zou kloppen. Dus bij deze wil ik ineens die orka in gevangenschap. Ik had een ander antwoord bedacht, maar ik wil die orka in gevangenschap wel eens horen. En dan wil ik wel eens daarna toetsen of dat klopt wat jij denkt dat die zou antwoorden.
Ja, ik vind het zelf een veel te lastige vraag. Ik weet het antwoord niet. Dus ik wil eerst even terug naar die Dr. Karen Bakker. Ik liet haar naam in de introductie al even vallen. Zij is wetenschapper en auteur van het boek The Sound of Life. En dat verscheen in oktober 2022. En daarin schrijft ze onder andere: "We do not yet possess a dictionary of sperm whalish, but we do now have the raw ingredients to create one." Ja, in dit boek en in haar vele lezingen bespreekt zij een interessant fenomeen, Google Translate voor dieren. We gaan even luisteren naar een kort fragment.
So interspecies communication is happening all around us. We are largely oblivious. Digital tech helps us begin to engage in this interspecies communication. And what scientists are hoping to develop is a digital equivalent of the Rosetta Stone. The Rosetta Stone, the famous archaeological artifact, which was discovered that enabled archaeologists to decode Egyptian hieroglyphics, the knowledge of which had been lost to modern society. But because two of the texts here were known and they were exactly the same text as the hieroglyphics, we could decode and learn about ancient Egyptian culture. So the analog today is essentially using AI to decode non-human languages, to encode semantic relationships into geometrical, algebraic relationships, and essentially imagine a latent space for honeybee language, for whale language. Indeed, this is what scientists are now attempting to do, and some entrepreneurs. It is in the realm of possibility, although not yet achieved, that one day we could have a zoological version of Google Translate. So imagine, in addition to German or English, Cantonese or Cree, you might have an option for Southern Australian dolphin, East African elephant, or sperm whalish. We have now decoded the specific meaning of certain signals in these languages. The question is whether we could speak back to these animals. Now, this is very difficult. Listen to this clip of honeybee language.
Ja, Dr. Karen Bakker, ze maakt hier een aantal beloftes, hè? Dus, of voorspellingen eigenlijk. Ze zegt, nou, AI die groeit zo snel dat de mogelijkheden van onder andere dus bijvoorbeeld deep learning zo groot worden dat de analyse en verwerking van dierentaal in topsnelheid vooruit gaat. En ook zegt ze, er loopt al steeds meer onderzoek naar de taal van dieren. En hoe kunnen we dit dan met die AI eigenlijk omzetten dus naar vertalingen? Dirk, wat vind jij van wat ze hier eigenlijk zegt?
Ja, het eerste is dat het waanzinnig spannend is natuurlijk. Het is een geweldige nieuwe wereld. Iets wat we al heel lang willen. Misschien als we zover zouden komen dat we misschien daar ook wel wat nadelen in gaan zien. Maar ik heb ook wel wat bedenkingen bij haar voorspellingen, moet ik eerlijk zeggen. Ze noemt het een analogie. En het eerste wat je dan natuurlijk gaat doen is, klopt de analogie? Hè? Is dat, en zijn er verschillen tussen waar we nu in zitten en wat zij noemt die Rosetta Stone? En ik zie in ieder geval al twee verschillen die toch een beetje de denken geven. De eerste is dat Rosetta Stone is ontdekt. Hè? Dus een artefact. Nu hebben we het over AI en dat moet wat gaan ontwikkelen. Dus die moet zo'n code eigenlijk zelf gaan ontwikkelen. Dan is de vraag, hoe doet hij dat? Want in die Rosetta Stone verhaal was dat eigenlijk al een gegeven. Dat was niet zo relevant. En het tweede is dat in die vertalingen naar die hiërogliefen gaat het over twee groepen mensen. De mensen van nu die de mensen van toen wilden begrijpen. Maar dat zijn wezens met ongeveer gelijke capaciteiten, gelijke wereldbeelden, gelijke sensorische capaciteiten. Hè, kunnen zien, kunnen voelen, et cetera. We hebben het nu over heel iets anders. En de groep dieren die ze ook noemt, hè, van honeybees tot sperm whales, ja, dat zijn wel totaal verschillende wezens. Dus ik moet dat nog zien, maar spannend is het zeker.
Ja, ik denk dat we meerdere mensen aan tafel hebben die hier misschien nog hun vraagtekens bij zetten. Maar goed, dokter Bakker neemt hier in zekere zin ook een educated guess. Dus stel dat, wat voor ethische gevolgen van een dergelijke Google Translate voor dieren zou dat hebben? En daar gaan we het zo over hebben. Eerst wil ik graag luisteren naar een gesprek dat ik eerder deze week opnam met professor Dr. Mario van Koppen over de huidige status van het onderzoek naar die dierentaal. Nou, Mario van Koppen is Neerlandica aan de Universiteit Utrecht en zij doet onderzoek naar de interacties tussen mens en kat en koe dus overigens. Al een paar jaar observeert zij deze dieren en maakt zij vele tripjes naar de stallen en keek ze dus eindeloos naar filmpjes van gedrag. Want wat kunnen we nou zien of horen wat deze dieren ons proberen duidelijk te maken? Nou, ik was natuurlijk benieuwd, want een Neerlandica die naar kattentaal kijkt, hoe kom je daar eigenlijk bij?
Nou ja, dus ik ben inderdaad Neerlandicus of Neerlandica en ik heb me altijd verdiept in de taal van mensen en dan vooral eigenlijk de talen die in Nederland worden gesproken, dus varianten van het Nederlands. En ja, op een gegeven moment zijn we als groep eigenlijk gaan nadenken over hoe wij ons nu als mensen verhouden tot andere dieren. Wat denk ik belangrijk is in deze tijd. Hè? Dat we ons op een andere manier gaan verhouden tot de andere dieren waarmee wij deze planeet delen. En een van de vragen is natuurlijk, ja, wat zeggen die dieren tegen ons? En hoe praten die dieren tegen ons? Dus toen zijn we eigenlijk vooral gaan kijken naar mens-dier interactie. En dan kijk ik daar vooral naar in de Nederlandse context. Hè. Dus als je kijkt naar Nederland, dan leven wij samen met enorm veel dieren. Dus met productiedieren, met huisdieren, dierentuindieren, kinderboerderijdieren, maar ook gewoon dieren in het wild. En ja, dus bij Nederlands bestudeer je de Nederlandse taal en cultuur. En de manier waarop wij met dieren praten is daar wat mij betreft een onderdeel van.
Ja, ik noem het nou dus inderdaad al de hele tijd dierentaal. Maar wie beter dan een taalkundige om de vraag te stellen, wat verstaan wij eigenlijk onder taal? Het was een goede vraag om mee te starten, maar het bleek ook best een ingewikkelde.
Ja, dat is een goede vraag en dat hangt er ook heel erg van af aan wie je het vraagt. Hè. Dus er zijn taalkundigen die bijvoorbeeld zeggen taal is wat mensen gebruiken om met elkaar te communiceren. Er zijn ook taalkundigen die zeggen nee, taal is alles waarin het fenomeen recursie voorkomt. Dus je kunt van, hè, dus recursie kun je eigenlijk het beste uitleggen aan de hand van het drostenblikje. Dus een drostenblikje in een drostenblikje in een drostenblikje in een drostenblikje. Hè, dus als je dat, ik weet niet of je dat plaatje kent, dus de wat oudere luisteraars zullen dat ongetwijfeld kennen. Dus waarbij je een beeld in een beeld in een beeld in een beeld krijgt, steeds hetzelfde beeld. Nou, dat heb je in taal, in mensentaal heb je dat ook. Hè. Dus je kunt bijvoorbeeld een werkwoord zoals eten combineren met iets om te eten. Dus Jan eet een appel. Maar je kunt ook zeggen Jan zegt dat hij een appel heeft. Marie heeft gezegd dat Jan zei dat hij een appel at. Hè. Dus je kunt een zin in een zin in een zin in een zin krijgen. En sommige mensen zeggen ja, dan noemen we het taal. En er zijn ook mensen die zeggen ja, eigenlijk alle vormen waarbij je betekenis geeft door signalen, dus door bijvoorbeeld gebaren te maken of door te praten of door je lichaam te positioneren in een ruimte, dat is geadresseerd aan een ander, dat noemen we taal. He, dus er zijn een heleboel definities van taal en het hangt er dus heel erg van af wat jouw definitie is, of je dierentaal ook taal noemt. Om die reden vermijd ik eigenlijk altijd liever die term, want ik vind het eigenlijk belangrijker dat we met onze taalkundige ogen gaan kijken naar wat dieren doen, dan dat we er heel lang over hebben of we dat nou taal moeten noemen of niet. Dus wij noemen het zelf eigenlijk altijd mens-dier interactie om die reden.
Ja, en de oplettende luisteraar die heeft misschien al gehoord dat hier niet echt een beschrijving bij zat die zou kloppen bij dieren die taal hebben. Dus ik vroeg ook, ja, in hoeverre is die term taal nou nog flexibel en in ontwikkeling?
Ja, nou ja, dat is ook gewoon nog maar helemaal de vraag. Hè? Dus wat ik net zei, dat fenomeen van recursie, dat hebben we tot nu toe niet op dezelfde manier gevonden als bij mensen. Maar het is de vraag of we al goed genoeg hebben gekeken. Hè? En of we het niet bijvoorbeeld op een andere manier gaan kijken. Dus er wordt bijvoorbeeld heel vaak alleen maar naar vocalisaties gekeken van dieren. Of daar dan die recursie in zit. Misschien is dat niet genoeg. Dus misschien moet je... Dus wat je nu hoort, het is mijn kat die uit de boek vliegt. Dus misschien moet je bij dierentaal wel kijken naar andere onderdelen van het lichaam bijvoorbeeld, waar ze mee communiceren. En misschien vind je het dan wel. He, dus is wat dieren doen taal? Ja, wat mij betreft wel, omdat ze door middel van signalen boodschappen aan ons willen overbrengen. En het is denk ik aan ons om die signalen beter te gaan onderzoeken en te kijken hoe die nou precies in elkaar zitten. In hoeverre die van mensentaal afwijken en in hoeverre niet. En ook in hoeverre dieren dingen kunnen die wij niet kunnen. Hè? Dus wij nemen het menselijke perspectief als basis. Wij hebben recursie en je mag het alleen taal noemen als het recursie is. Als we het aan een inktvis vragen, zegt hij misschien, ja, je mag het alleen maar taal noemen als je ook je kleur kan aanpassen. En dat kunnen mensen weer niet. Hè? Dus ik wil eigenlijk af van die discussie over wanneer noemen we het taal. Maar ik wil eigenlijk gewoon kijken naar hoe zit die interactie in elkaar. En wat kunnen wij als taalkundigen bijdragen aan ons begrip van dieren door daar naar mee te kijken. Hè? Dus dat doen we natuurlijk samen met gedragsbiologen en met andere mensen die met dieren werken.
Ja, en op die manier kwamen jullie dus eigenlijk uit op wat jij nou dier-mens interactie noemt, ja. Waar jouw onderzoek naar is. We horen op de achtergrond jouw kat. Wat probeert jouw kat jou ondertussen te vertellen?
Dat ik beter met hem zou kunnen interageren dan met jou.
Ah, oké. Daar gaan we al. Ja, en vanaf nu zullen we het dus hebben over mens-dier interactie. We gaan even inzoomen op het onderzoek van Mario van Koppen naar de interactie met dieren in Nederland. Onder andere dus die huisdieren- en productieonderzoek. Hoe start je met zo'n onderzoek?
Nou, dus ik ben dit, tenminste eigenlijk mijn collega Leonie Kornips is dit onderzoek gestart. En zij is toen begonnen met koeien in melkveehouderijen en dan heel vaak in intensieve melkveehouderijen. En ben toen vrij snel op die trein gesprongen en ben samen met haar op pad gegaan. En op een gegeven moment dachten we, ja, we willen eigenlijk ook ons werkveld wat uitbreiden. Dus je kunt je ook voorstellen dat om bijvoorbeeld koeien te onderzoeken, moet je altijd naar een stal toe. Dus dat is ook gewoon veel werk en ingewikkeld. En ja, in ieder geval, ik begrijp koeien toch echt wel minder goed dan huisdieren. Dus we dachten, misschien is het ook goed om ons veld wat uit te breiden en ook huisdieren te gaan onderzoeken. En dus toen zijn we op katten gekomen. Dus heel veel mensen hebben katten. Hè. Er zijn heel veel katten in Nederland waar we mee samenleven. Maar katten zijn eigenlijk best wel slecht begrepen. Dus er zijn toch veel mensen die ook problemen hebben met hun kat. Dus we dachten, katten zijn eigenlijk ook een mooie diersoort om verder naar te kijken. Dus toen zijn we recent gestart met een project waar we net een postdoc op hebben aangenomen, Marlou Razenberg. En samen met haar onderzoeken we dus kat-mens interactie.
Ja, en natuurlijk willen wij allemaal weten, hoe onderzoek je dat? Je kunt een kat natuurlijk niet vragen of het klopt wat je nou eigenlijk denkt.
Ja, nee, dat is natuurlijk een hele goede vraag, want dat is natuurlijk razend ingewikkeld. Hè? Dus het is eigenlijk alsof je onderzoek moet gaan doen met mensen waarvan je de taal niet spreekt en waar ook geen tolk bij is. Dus wat wij doen is toch veel etnografisch onderzoek, dus heel intensief veldwerk, waarbij we lang met de dieren samen zijn om te kijken hoe zij betekenis geven aan de communicatie. En als je dat heel lang doet, dan ga je op een gegeven moment patronen zien en herkennen. Maar dat betekent dus heel veel uren met de koeien in de stal en heel veel uren met de katten thuis. En we maken daar veldnotities van. Hè. Dus we schrijven gewoon op wat ons is opgevallen. Dus eigenlijk typisch antropologisch of etnografisch onderzoek. En wat we verder doen is, we filmen ook heel veel. Wat ook waanzinnig ingewikkeld is, want je wil natuurlijk filmen, hè, dus je wil de interactie filmen. Dus je wil niet alleen de dier filmen, maar ook de mens. Hè. Dus jij hebt mij een filmpje gestuurd van je eigen kat, van Darwin. En dus dat is een filmpje wat we typisch, dat zijn typische filmpjes die we krijgen, namelijk je ziet alleen de kat en je ziet niet het mens. Maar we wilden voor de interactie eigenlijk beide partijen kunnen filmen. En een ander soort van probleem waar we dan nu aan het werk zijn om te bedenken hoe kunnen we dat nou oplossen, is het perspectief van die film. Dus nu film je heel vaak als we mensen vragen om hun kat te filmen, bijvoorbeeld bij eten of zo. En dus bij eten geven, dan filmen ze de kat vanuit het menselijk perspectief. Maar je wil natuurlijk ook eigenlijk het dierlijke perspectief hebben. Hè? Dus wat ziet en ervaart de kat op het moment dat hij of zij met jou interageert? Dus het is heel intensief werk en we maken dus een heleboel video-opnames en die bekijken we dan heel vaak om te zien van ja, wat zit hier nu eigenlijk voor patroon in? En daarvan doen we dan een aantal casussen om te zien van ja, is dat nou een patroon dat we vaker zien?
En merk je dan verschil als je die camera bij dat dier hebt? Want ik kan me voorstellen, ik heb wel eens gehoord van dierenfotografen, dat voor dieren zo'n camera vaak als een heel groot oog eruit ziet. Zie je dat die dieren anders gaan interacteren op het moment dat je die camera in de buurt hebt?
Ja, absoluut. Nou, ik denk dat onze huiskat inmiddels wel aan onze mobiele telefoons raakt. Maar ik had toevallig vorige week voor het eerst zo'n GoPro-camera uitgeprobeerd. Om gewoon eens te kijken hoe de dieren daarop reageren. Dus ik was met Marlou en Leonie in de stal. En toen hebben we zo'n GoPro-camera uitgeprobeerd op de koeien. Dus op onszelf, hè? Dus niet op de koe, maar op ons eigen. Dus zo'n cameraatje dat je voor op je hoofd kan plaatsen met een bandje of bijvoorbeeld om je nek kan hangen. Dus een klein cameraatje, zeg maar de grootte van een mobiele telefoon, ietsje kleiner nog. Ik had niet per se op dat moment de indruk dat de koeien heel erg op de camera reageerden. Maar ik probeerde het ook eventjes thuis met mijn eigen katten. En die waren dus echt meteen van, hé, wat heeft die nou op haar hoofd? Dus die wilden ook aan ruiken en snuffelen en aan likken en zo. Om te kijken van, ja, wat is dat nou eigenlijk precies? En dat is met katten natuurlijk sowieso wel een probleem. Dus de dierenarts zegt altijd, ik krijg een heleboel stressgevallen binnen met de kerst. Omdat mensen dan ineens een kerstboom in huis zetten. En dat is voor katten, staat er dan dus iets nieuws in hun territorium wat spannend is. En dat is natuurlijk ook als je ineens bijvoorbeeld een camera neer gaat zetten in de woning. Ja, dan is dat dus een nieuw element in huis. En dat moet dan eigenlijk eerst helemaal onderdeel worden van het interieur voordat het neutraal is geworden. Hè. Dus tot die tijd gaan zij die camera zien als iets anders. En dus gaan ze anders reageren.
Ja, dus dat is met katten misschien inderdaad, zoals het nu lijkt, dat complexer dan met die koeien in de stal nog.
Ja, alhoewel koeien bijvoorbeeld ook wel heel erg reageren als je daar een camera neerzet. Dus koeien zijn vaak heel nieuwsgierig. Dus als je een camera ergens gewoon in de stal neerzet, dan willen ze allemaal weten wat dat is. Hè? Dus daar heb je eigenlijk hetzelfde. Dat zo'n, dus een camera beïnvloedt het gedrag in de omgeving. Dus dat is inderdaad een van de uitdagingen. Hè? Dus hoe gaan we daarmee op? Dus hoe gaan we om met het cameraperspectief? Dus hoe zorgen we dat we ook het perspectief van de kat meenemen? En anderzijds, hoe zorgen we ervoor dat die camera niet zelf weer zorgt voor een soort van nieuw element in de ruimte. Dus bij katten kan dat denk ik gewoon door hem heel lang te laten staan. Dan zullen ze er op een gegeven moment wel aan wennen. Net als dat je een nieuwe stoel koopt. En dan is dat op een gegeven moment onderdeel van het interieur.
Ja, het onderzoek naar kat-mens-interactie van Marja, dat loopt momenteel nog. En om nou eens te bespreken wat voor output zo'n onderzoek geeft, keken wij samen naar een filmpje van mijn eigen kat dus, Darwin. Die ik dus vanuit mijn eigen perspectief naar beneden heb gefilmd. En in dat filmpje vraagt de kat om eten. Nou ben ik net verhuisd en heb ik nog nergens in mijn huis deurtjes, ook in de keuken niet. Dus leg ik het eten van Darwin in de kledingkast, anders dan jat ze dat. En op dit filmpje zien we dus Darwin bij de kledingkast om eten vragen.
Ja, dus we hebben tot nu toe gekeken naar hoe. Dus je hebt een begrip in de taalkunde dat heet deixis. Dat betekent eigenlijk iets aanwijzen in een ruimte. Dat doen katten ook. Dus bijvoorbeeld als een kat wil eten of ze wil naar buiten of er is iets anders aangehaald worden of geborsteld worden of spelen. Dan weten ze onze aandacht te richten op datgene wat ze willen. Dus bijvoorbeeld op het etensbakje. Dus we hebben gekeken naar hoe die patronen dan in elkaar zitten. En dan in het bijzonder bij vragen om eten. Dus hoe zit zo'n interactie dan in elkaar? Wat gebeurt daar nou eigenlijk tussen de mens en de kat? En waar we nu naar aan het kijken zijn, is eigenlijk twee dingen. Dus het ene is, hoe komt zo'n... Want je zou dan kunnen spreken over een routinisatie. Hè? Dus de manier waarop de kat eten vraagt is in ieder huishouden uniek. Hè? Dus dat is voor de kat en de mens. Die hebben daar een soort van afspraak over gemaakt wat voor soort signalen daarvoor belangrijk zijn. En een van de dingen die we nu willen weten en die Marlou gaat uitzoeken is hoe komen die routinisaties dan precies tot stand? Hè? Dus hoe leer je van elkaar wat nou betekenisgevende signalen zijn in jullie communicatie? En het andere waar we naar willen kijken, wat gebeurt er als een communicatie misgaat? Dus wat gebeurt er bijvoorbeeld op een moment dat de kat om eten vraagt, maar je reageert niet? Of je denkt dat ze naar buiten wil, dus je doet iets anders. Hè? Dus hoe repareert een kat dan zo'n interactie die niet goed is gegaan?
We gaan even samen naar dat filmpje kijken. En dan gaan we even bespreken wat die kat doet. En dan hoop ik voor de luisteraar dat wij genoeg omschrijven hoe mijn kat Darwin daarbij reageert.
Ja, dus we zien in de. Dus ik heb hem nog niet aangezet, hè, maar we zien in het eerste shot, zeg maar, Darwin staan. En Darwin is dus een poesje. En ze is zwart met wit. Met een hele zwarte staart, een hele zwarte rug. En dan wittige pootjes en een beetje wit rond haar bekje. En Darwin wil eten, hè. Dus dat wordt ook volkomen duidelijk in het filmpje dat het daarom gaat. En je zegt ook, ze heeft zichzelf aangeleerd. Dus dat is zo'n routinisatie. Dat ze daarvoor bij de kleding. Ik had dus niet gezien, ook toen jij het me opstuurde, dat het een kledingkast was, maar bij de kledingkast zijn. Dus we zien dat Darwin kijkt naar jou en kijkt naar de kast. En dan draait ze zich om en ze kijkt weer naar jou. Dan draait ze om je heen en jij reageert niet. En ik denk dat jij hier, dus ik zet hem heel even stop. Dus ik denk dat wat jij hier doet, dat eigenlijk een van de dingen is die we dus in de toekomst willen onderzoeken. Namelijk, wat gebeurt er als iemand niet meteen reageert op zo'n interactie? Want dan krijg je een soort van herstel. Hè? Dus van, hé, ze reageert niet, dus nu moet ik... Ja, dus we zien nu Darwin bij de kastdeur zitten. En ze kijkt weer naar jou en naar de kastdeur, naar jou. En dan denk ik dat je hier dichterbij gaat komen, naar de kastdeur. Wat we zien, dus ik zet hem even stop, is wat we zien in bij mensen die iets willen aanwijzen aan andere mensen, is dat ze eerst om aandacht vragen. Ik denk dat dat moment eigenlijk niet op het filmpje stond. Dus dat doen katten heel vaak door te mouwen of door tegen je aan te schurken of door ergens aan te krabben of zo. Hè? Dus dat jij je aandacht op haar richt. En wat er dan vervolgens moet gebeuren, is dat ze iets aan jou aanwijst. En dat doet Darwin eigenlijk heel slim, namelijk door te kijken naar jou, naar de kast, naar jou, naar de kast. Hè? Dus het is duidelijk, jij moet iets met de kast. Dus probeer zelf maar eens iets aan te wijzen zonder zeg maar gesproken taal te gebruiken. Dan ga je ook kijken naar degene over wie je het hebt en dan naar degene wat je wil hebben en dan weer naar degene die... Dus dat doet ze eigenlijk op een heel natuurlijke manier. Dan zet ik hem weer aan, dan kom je dichterbij, dan maak je de kast open. Je hoort er ook spinnen volgens mij op de achtergrond. Dat hebben we ook vaker gezien in die filmpjes. Dus dat spinnen, dat lijkt ook een manier te zijn om te bevestigen. Van ja, dit gaat de goede kant op. Hè? Dus dit is, dat is natuurlijk een positief signaal. Dus dit is wat ik inderdaad wil. Dan geef je er een zakje. Of dan pak je een zakje. En dan doet ze eigenlijk iets heel interessants. Dan gaat ze je meenemen naar de ruimte waar dat eten in moet komen. En dat is ook wat we bij mensen zien. Dus als mensen iets moeten aanwijzen in een andere ruimte, dan moet je dus een manier verzinnen om degene die je wil meenemen, om die iets te laten aanwijzen. En wij kunnen dat doen door te zeggen, kom, we gaan naar... En wat zij doet is mouwen en voor je uitlopen en iedere keer omkijken of je ook nog volgt. Dan vervolgens... is ze bij haar bakje en kijkt ze naar jou en naar het bakje... en gaat ze kopjes geven aan de omgeving van het bakje. Nou, wat interessant is dat ze je dus mee weet te nemen. Dus ze loopt voor je uit en dus ze kijkt iedere keer om, volgt ze nog. Nou, zij weet natuurlijk dat jij ook weet waar dat eten in moet. Dus ze kan best wel redelijk snel voor je uitlopen. Maar dat monitoren van ja, doet degene met wie ik het gesprek heb... eigenlijk precies wat ik wil, dat zie je hier ook. Hè? Dus zij kijkt iedere keer om en ze heeft ook de oortjes naar achter als ze wegloopt... om te zien van ja, volgt tannen nog. Hè? Dat is dus een manier, dus dat is wat we bij mensen ook zien, dat je iedere keer kijkt van ja, begrijpt de ander nog wat ik wil. Dus eigenlijk doet Darwin precies hetzelfde als wat we bij de andere katten die we hebben onderzocht hebben gezien. Namelijk, de eerste stap is aandacht vragen, zodat je een interactie krijgt. Zodat de ander weet van hey, we zijn bezig met een interactie. Dan iemand leiden naar de ruimte waar het is. Nou, bij dat zakje is dat eerst niet, maar op het moment dat ze naar de keuken of zo gaat om dat te krijgen, is dat wel. Monitoren of het goed gaat en wijzen. En dat wijzen doet zij dus heel duidelijk door gebruik te maken van de gaze, hè, dus van haar ogen. Ook als je erover na gaat denken, best wel knap. Hè? Dus ze weet dat er eerst eten moet komen. Dat staat dus op een andere plek. En dat vervolgens moet ze dat meenemen naar het etensbakje, want daar moet het inkomen. Dus het zijn ook nog eens een keer twee stappen die ze neemt. Dus wat we bij het onderzoek ook doen, dus zowel bij de katten als bij de koeien als bij andere dieren, is ook de mensen die natuurlijk intensief met die dieren samenleven ondervragen. Hè? Dus in het geval van de koeien de boeren en in het geval van de katten de mensen die samenleven in het huis met de kat.
Ja, is grappig. Ik woon natuurlijk samen met Darwin. En Darwin doet het dus de hele dag. Die vraagt de hele dag eigenlijk om eten. Ik vroeg Marja van Koppen, is het nou mogelijk om met de output van hun onderzoek een soort woordenboek te vormen?
Een woordenboek, dat weet ik niet zo. Dat is natuurlijk ook vreselijk ingewikkeld, omdat het geen woorden zijn. Hè? Dus woorden zoals mensen woorden hebben. Dus ik denk niet dat we tot een woordenboek komen. Maar wat we misschien voor... Dus voor het onderzoek, het taalkundige onderzoek, is het denk ik voldoende om te laten zien, hey, zo zit interactie in elkaar tussen mensen en katten of mensen en koeien, want dat leert ons iets over hoe interacties werken. Hè? En dat leert ons ook weer hoe we naar andere dieren kunnen kijken of hoe we verder kunnen kijken naar die interactie of hoe we naar mensentaal kunnen kijken. Hè? Dus misschien moeten we daar ook wel veel meer gaan kijken naar het lichaam in plaats van alleen. Hè? Dus je merkte dat ik bij Darwin eigenlijk vooral keek naar het lichaam en een klein beetje naar de vocalisaties. Maar misschien moet dat voor mensen moeten we ook wel veel meer gaan kijken naar hoe het lichaam zich verhoudt tot tot wat we zeggen. Dat wordt ook wel gedaan hoor, dus daar is veel onderzoek naar. Dus wetenschappelijk gezien is de output dat. Maar voor de maatschappij is het natuurlijk gewoon belangrijk om bijvoorbeeld al te laten zien dat koeien met ons interacteren. Dus dat ze met ons communiceren. Dus dat is voor heel veel mensen al een enorme eye-opener. Dus koeien zijn niet domme beesten die in een stal staan, maar dat zijn individuen die je groeten op het moment dat je de stal binnenkomt. Katten zijn complexe dieren die met ons aan het praten zijn. En als je dus goed let op wat je kat zegt, dan kun je dus heel veel over hem of haar te weten komen. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is om mensen in de zeg maar, bredere maatschappij dat te laten weten. En ja, hopelijk kunnen we ook een beetje bijdragen aan dat mensen hun katten beter gaan begrijpen. Maar ook dat mensen beter koeien gaan begrijpen en andere productiedieren beter gaan begrijpen.
Ja, en als laatste zoomden we nog even in op die lichaamstaal. Want wat gebeurt er met de heel subtiele lichaamstaal? Of zelfs bijvoorbeeld geur die wij niet kunnen waarnemen als mens?
Ja, dus dat is een hele goede en belangrijke vraag. Hè? Dus er zijn natuurlijk allerlei dieren die op andere manieren communiceren dan wij. En geur is bijvoorbeeld bij katten echt heel erg belangrijk. Maar ook bij honden en ook bij koeien. Dus die kunnen veel beter ruiken dan wij. En geur speelt daar ook een enorme rol. Nou kunnen wij dat natuurlijk zelf niet ruiken. Dus we zijn nog heel erg aan het nadenken van ja, hoe kunnen we die dimensie meenemen. Ik las laatst iets van Frans de Waal. En die zei van ja, dus geur speelt ook in communicatie tussen chimpansees een belangrijke rol. En dat zie je bijvoorbeeld doordat als chimpansees met elkaar hebben gevochten of zo, of er is een soort van ruzie geweest, dan en dat is opgelost, dan gaan die chimpansees heel vaak nog terug naar de plek waar dat is gebeurd om te ruiken. En dat zien we bijvoorbeeld ook wel bij de kat. Hè? Dus dat ze gaan ruiken op plekken waar bijvoorbeeld een andere kat is geweest of waar jij hebt gezeten. Dus op die manier kun je misschien geur meenemen, bedenk ik nu, ter plekke. Maar we willen dat eigenlijk nog wel op een andere manier ook meenemen. Maar dan zullen we dus samen moeten werken met mensen die dat op een bepaalde manier zichtbaar voor ons kunnen maken. Maar dat probleem is niet alleen met geur, maar bijvoorbeeld ook met kleur. Hè? Dus er zijn allerlei kleuren die wij niet kunnen zien. Er zijn allerlei geluiden die wij niet kunnen horen. En daarvoor zullen we dus echt samen moeten werken met mensen die dat voor ons in kaart kunnen brengen. Ja, en dan nog is het natuurlijk de vraag of we het dan helemaal begrijpen. Hè? Dat moet de tijd uitwijzen, vrees ik. Dus daar moeten we echt nog verder over nadenken hoe we dat nou op een goede manier kunnen doen.
Ja, en ik wil Marja van Koppen erg bedanken voor haar deelname aan dit gesprek. En succes wensen dus met het vervolg van het onderzoek naar die kattentaal. Ik ben benieuwd of we dit op een dag wellicht terugzien in die Google Translate van Karen Bakker. Aan tafel zit ik met Dirk Hilbers, ecoloog en bioethicus. Dirk, jij houdt je onder andere dus bezig met die relatie van de mens en maatschappij tot de dieren in onze omgeving. Ik ben benieuwd naar jouw kijk op deze ontwikkelingen die we vandaag bespreken. Maar eerst misschien een basale vraag vanuit jouw optiek. In hoeverre kunnen we dieren begrijpen?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat het eigenlijk misschien wel de sleutelvraag is die hiervoor ligt. Want het is niet zo makkelijk om daar een antwoord op te geven. Het is natuurlijk duidelijk dat er een aantal dingen zijn die wij begrijpen. Al bij onze hoe wij omgaan met onze dieren. Jouw zoektocht met Darwin. Dit gesprek heeft ongetwijfeld allerlei nieuwe inzichten voor jou geleverd. Maar je snapt het denk ik al dat Darwin eten wilde. Dat is niet nieuw, denk ik. Dus heel veel communicatie die is er al, maar die is in bepaalde mate inderdaad incompleet. En dat kunnen begrijpen van een dier, echt kunnen begrijpen van een dier, dat is een moeilijk punt. En toen je me die vraag eerder stelde, want dat heb ik natuurlijk eerder ook al even voorgesproken en zo, toen moest ik denken aan een artikel dat heet What is it like to be a bat? Van Thomas Nagel, een Amerikaanse filosoof. En hoe is het nou eigenlijk om een vleermuis te zijn? En zijn de context waarin hij die vraag gesteld heeft, het antwoord als enigszins teleurstellend, dat weten we niet. Maar het is wel een belangrijke vraag. En hij heeft ook het veld van de neurofilosofie daar best wel een beetje in gekleurd. Is dat, waarom kunnen we dat niet weten? Is omdat wij nooit in andermans bewustzijn kunnen kruipen. En deze hele discussie, die filosofische discussie, die heeft te maken met de relatie van, kunnen we aan de hand van breinactiviteit, wat breinwetenschappers graag willen doen, begrijpen wat iemand daadwerkelijk ervaart. En de conclusie van Thomas Nagel is, nee, uiteindelijk kunnen we dat niet. We kunnen misschien een aantal punten inleven en we kunnen een aantal relaties zien. Causale relaties tussen breinactiviteit en vervolgens activiteit of dingen die we zeggen. Maar het echt inleven, dus in het bewustzijn van een dier, dat blijft echt bewustzijn van dat dier. En de taal die wij eventueel zouden kunnen ontwikkelen. Ik heb Mario van Koppen toch kunnen betrappen op een definitie van wat taal is. Namelijk, ze zei door signalen boodschappen overbrengen. Dat zou ik inderdaad ook denken. Maar dan vanuit die bewustzijn, die subjectieve bewustzijnswereld van een ander. Dus we proberen als het ware bij elkaar, als we met elkaar communiceren, wat bloot te geven van hetgeen dat wij beleven. Alleen wat wij beleven hangt weer af van onze mentale capaciteiten en onze zintuigen. De zintuigen die we hebben, de mogelijkheden. Daarom heeft Thomas Nagel ook de vleermuis gekozen.
Ja, want we gaan even luisteren naar een vleermuis. Voordat je verder gaat, ga ik hem eventjes erin gooien. Want we hebben namelijk een vleermuisgeluid van een opname van Karen Becker.
So that's actually a bat.
Ja, het klinkt best wel als een vogel, vind ik dus. Maar goed, die vleermuis dus. Ja. Dit is het geluid van een vleermuis. Opgenomen met speciale apparatuur, inderdaad.
Ik wou zeggen, want het is actually not a bat. Het is een bat detector. Het is een apparaat dat geluiden van vleermuizen omzet naar geluiden die wij wel kunnen horen. Dus er zit al een filter tussen. Verwacht ik in elk geval, ik weet niet welke vleermuis dit is, maar in al onze Nederlandse vleermuizen, daarvoor geldt, die kunnen wij niet of vrijwel niet horen zonder een apparaat dat als het ware de geluidsfrequentie omzet naar voor ons hoorbare geluiden. Maar vleermuizen heeft die vleermuizen ook gekozen omdat die een wezenlijk andere vorm hebben waarin vleermuizen de wereld zien, namelijk door middel van echolocatie. En dat is een manier van kijken die wij totaal niet hebben. En daarmee blijft ook die wereld voor ons eigenlijk gesloten. Omdat wij weliswaar kunnen proberen ons in te leven hoe het is om een vleermuis te zijn. Maar we zullen het niet helemaal zeker weten hoe dat is. Dus dat is eigenlijk het verhaal van Thomas Nagel. En ik denk dat het belangrijk is in dit geval.
Ja, dus eigenlijk waar jij hier een beetje mee op doelt is, stel dat we zelfs die taal kunnen onderscheiden en we kunnen horen wat ze zeggen, dat er in de communicatie eigenlijk nog best wel veel mis kan gaan. Dat je in feite tussen die dieren die zo'n andere belevingswereld hebben, misschien heel erg veel miscommunicatie gaat krijgen.
Ja, ik denk dat er inderdaad, we hebben inmiddels vleermuizen gehoord, we hebben de bijen gehoord. En ik vraag me af hoeveel meer we in die taal kunnen vertaald kunnen krijgen, dat we het ook echt daadwerkelijk kunnen begrijpen. Voor een deel wel, maar het idee dat wij een gesprek kunnen gaan voeren aan de hand van Google Translate, zoals je dat nu misschien soms op je vakantie in het buitenland doet, met de zwerfhondjes daar, daar heb ik mijn twijfels over.
Ja, want dan kom ik eigenlijk meteen al op mijn volgende vraag. Hoe realistisch is het dus wat Dr. Karen Becker voorspelt?
Ja, nou, om die reden denk ik dus dat het niet per se, dat er heel veel problemen zijn. Dat we die vertaling onvoldoende kunnen zien. Het vereist in elk geval om zo'n taal te begrijpen, om ons echt, en dat is misschien ook wel de morele component en ook het super interessante hieraan, is dat we ons echt veel meer moeten gaan verdiepen vanuit het perspectief van het dier. Dus het vereist om iets van zo'n taal te kunnen begrijpen, vereist het om, op dezelfde hoogte te zijn als jouw kat, dezelfde geluiden als het ware te kunnen horen, die een kat natuurlijk veel, veel beter horen. Dezelfde perspectieven op de wereld te zien. Vogeltjes te zien als iets leuks om mee te spelen of te vangen. Dus echt een andere wereld, een andere blik op de wereld die we wel delen met die katten en andere dieren.
Ja, want wat voor ethische implicaties, hè? Stel dat, we gaan er nu even vanuit. Dr. Karen Becker, haar voorspelling die klopt. En over 20 jaar kunnen wij inderdaad onze telefoon naast een dier houden en kunnen wij met die dieren communiceren. Ik kan me voorstellen dat daar, je noemde net het woord moreel al even, best wel wat ethische complicaties rondom hangen. Wat zijn een aantal ethische complicaties waar we dan aan moeten denken?
Ja, ik denk dat het er heel veel zijn. En dat het ook ondanks dat ik mijn twijfels heb inderdaad over de haalbaarheid ervan, dat het, ik bedoel, je kunt het ook gedeeltelijk haalbaar maken, zeg maar. Dus dat is ook nog een mogelijkheid. Um, dus Dat het wel heel belangrijk is om hier naar het over na te denken. En zonder nou een volledige lay of the land te kunnen geven van al die morele implicaties. Ik denk dat er een aantal zijn. En Mario van Koppen die noemde er eigenlijk in het begin van het interview wat je met haar had. Ook al de manier waarop wij omgaan met dieren vereist dat wij eigenlijk die dieren beter begrijpen. En wij zijn op allerlei manieren, de manier waarop onze veeteelt bedrijven, waar onze huisdieren houden, hebben wij heel veel interacties met dieren. En die dieren die komen daar niet altijd beter vanaf. En door zo'n dier beter te begrijpen, kunnen we daar denk ik een beter inzicht in krijgen. Overigens, voor een deel hebben we dat ook al, want we hebben het de hele tijd over communicatie, maar er zijn andere manieren natuurlijk ook om nu al een beetje te weten wat een belevingswereld van dieren is, of in ieder geval in te schatten. Een beroemde diereticus Peter Singer, misschien wel eens van gehoord, de grondleggers eigenlijk van de dierethiek, die heeft een hele mooie, eigenlijk hele analytische wetenschappelijke manier bekeken naar pijnervaringen bij mensen en pijnsignalen bij mensen. Als wij met elkaar praten en jij gooit een kopje hete koffie over mijn hand heen, dan kan ik in niet mis te verstaande woorden laten weten, communiceren met jou dat mij pijn doet. Maar ook dieren kunnen dat. En dat zijn communicatiemiddelen, maar we kunnen dat ook zien bijvoorbeeld bij angst, stress, pijn, maar ook genot kunnen we dat herkennen bijvoorbeeld in bepaalde hormonen in de hersenen die wij bij stress ervaren. Kun je dat in onze hersenen zien? We zien bij dieren dat eigenlijk daar dezelfde dingen ook gebeuren. En het is vanuit een evolutionair perspectief, jouw kat Darwin indachtig, ook eigenlijk best wel logisch dat die pijnsignalen hebben een bepaalde rol. En namelijk om gevaarlijke situaties te vermijden. Dus het is eigenlijk heel logisch dat allerlei dieren diezelfde signalen en diezelfde gevoelens dus ook hebben ontwikkeld. En Peter Singer zegt eigenlijk kort, als onze ethiek gaat om, en dat is een soort aanname, als onze ethiek gaat om het vermijden van pijn en het maximaliseren van geluk en plezier, en zijn idee is dat zo, dan kunnen we niet anders dan dieren meenemen in die ethische overwegingen, omdat dieren ook diezelfde gevoelens hebben. En dat kunnen wij weten doordat wij gewoon ook kunnen meten. Het is niet eens per se communicatie, maar we kunnen ook gewoon simpelweg meten wat dat doet met een dier. Dus dat zijn. Dus we hebben daar al het een en ander van.
Ja, misschien eigenlijk wel een objectievere manier nog dan die taal.
Wellicht. Die taal, als die er zou zijn, die geeft ons wel meer inzicht over die subjectieve belevingswereld van het bewuste dier, het bewustzijn van een dier, dat is het bewustzijn van een mens. Dus dat gaat enorm veel opleveren. Maar het is niet dat we nu met lege handen staan. Nee, absoluut niet.
Ja, want misschien als volgende vraag dan, stel dat we dus met dieren kunnen praten. Dieren krijgen daardoor misschien meer een stem dan dat ze op het moment hebben in onze maatschappij ook. We hebben het nu al vandaag een paar keer gehad over die dier en maatschappij. Wat verandert dat aan de rechten die dieren hebben en de positie van de mens in de maatschappij?
Ja, dat is een lastig. Op een gegeven moment stel je voor dat inderdaad koeien ons kunnen vertellen dat ze, waar we het overigens de laatste tijd vrij veel over hebben, dat het toch echt niet prettig is om een pasgeboren kalfje weg te halen. Om uiteindelijk een koe zo lang mogelijk melk te laten geven. En als de melkstroom opdroogt, dan weer opnieuw een koe te insemineren, zodat ze een nieuw kalfje krijgt wat je weg kan halen, zodat dat leed met zich meebrengt.
Nou, of de orka in gevangenschap, waar we het eerder over hadden.
Of de orka in gevangenschap, inderdaad. Wie weet, ja.
Ja, en, of dus trouwens de huisdieren, hè?
Ja. Ja, en wie weet heeft de orka in gevangenschap het uitstekend naar zijn zin. Hè? Want ik weet niet van onderzoeken die bijvoorbeeld, dat zou op de Peter Singer manier dan, stresshormonen hebben gemeten of bepaalde stressgedragingen hebben gemeten bij orka's in gevangenschap. Wellicht is dat vast wel lang al gedaan, maar dat durf ik niet te zeggen. Maar ja, dus we krijgen een enorme groep van, zou dan de mogelijkheid kunnen zijn, een groep van dieren waar wij meer over weten en die waarvan we denken, nu we wat meer zicht erop hebben, wat meer empathie ook daarvoor kunnen hebben, moeten we meer rekening houden met die dieren. En dat kan meerdere kanten op gaan. Dan kan ik zeggen van oké, we gaan dus van allerlei meer dingen doen met die zorgen voor betere welzijn voor die dieren. Dat kan ik me voorstellen. Maar ik moet ook denken aan een uitspraak van een beetje out of context, maar ik vind het een hele mooie uitspraak van een Franse anarchist eigenlijk. Proudhon, die heeft op een gegeven moment gezegd: if everyone is my brother, I have no brothers. En waarmee die bedoelt, als iedereen moreel relevant is in mijn omgeving, alle dieren, alle, wie weet op een gegeven moment ook, we hebben het inmiddels ook al over, dus de morele relevantie van bossen en communicatie tussen bomen en dat soort zaken. Als alles moreel relevant wordt, we moeten op een gegeven moment dan gaan zeggen, oké, maar wat gaan we dan nog wel doen en wat niet? En op basis van welke gronden? Dus we hebben een soort criterium nodig om te zeggen, oké, dit vind ik terecht nog om te doen en dit vind ik niet terecht om te doen, omdat we, gegeven het feit dat we ook nog moeten leven en een bepaalde welvaartsstandaard hebben. Dus dat gaat heel veel discussie vereisen in onze omgeving. Dus dat is in ieder geval één van de elementen die ik me zo kan bedenken.
Ja, want we hebben het net al eventjes gehad. Inderdaad, je zegt, het gaat heel erg veel discussie geven. We zien op het moment in de wereld wel meerdere ontwikkelingen die best wel snel gaan. Hè? Een goed voorbeeld, we hadden het er laatst op de radio ook al even over, is ChatGPT. Zoals het op mij overkwam, dat was er ineens. En nu heeft iedereen het over, ja, goh, hoe doen we dat dan? Want je kan een heel essay schrijven. De toetsen op de middelbare scholen, op de universiteiten, die moeten veranderen. Wat doet het met auteursrecht, et cetera, et cetera. Er komen allemaal complicaties aan dat ChatGPT te pas. Hoe moeten we nou, als we even uitzoomen op al dit soort veranderingen vanuit de ethiek, omgaan hiermee? Want wanneer moet je de discussie starten? Zijn we nou steeds eigenlijk een beetje te laat?
Ja, dat is een. Je bent altijd te laat, in zekere zin. Het is goed om inderdaad. Bij ChatGPT was het inderdaad een rare situatie dat we eigenlijk nog steeds. Het erop lijkt, en dat zeggen de tech-mensen ook. Dat we met name bij wetgeving eigenlijk verschrikkelijk achter de feiten aanlopen. En ineens is het er. En we zitten in een soort van technologische wapenwetloop tussen een aantal enorm grote techbedrijven. Waardoor het eigenlijk bijna onvermijdelijk is dat die AI steeds verder zal gaan. En daar lopen we op dit moment zou je kunnen zeggen, lopen we achter. Anderzijds, wat betreft die, we hebben nu dit. Signaleren we, deze AI is er. Het is eigenlijk heel mooi dat Karen Becker zegt, oké, we komen binnenkort met een met die Google Translate. Het zal nog iets meer zijn dan Google Translate, dan denk ik, als het echt een AI, goede AI moet zijn. Maar waarin wij dus dieren kunnen communiceren met dieren. Het is heel goed om eens eventjes van dat scenario uit te gaan dat kan werken. Want dat heeft inderdaad een aantal hele bijzondere gevolgen. Dus één andere waarvan ik denk dat interessant is om over na te denken. En dat is dat verhaal wat ik net gaf van meer en meer dieren worden belangrijker en belangrijker. Dat is één kant waar het op kan gaan. Dat gaat een beetje ervan uit dat dieren eigenlijk doorgaans het slachtoffer zijn in onze maatschappij. Maar zeker als je naar huisdieren kijkt, moet je ook reëel bedenken dat het ook zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld het morele denkkader van een kat een heel ander soort denkkader is dan dat wij hebben. En dat we eigenlijk, als we met die kat kunnen communiceren, denken, jee, wat een rotzak is die Darwin eigenlijk. De wijze waarop die met muizen en andere dieren omgaat. Hoe die met mij omgaat. Zo van, nou, eten en bedankt. Daarna zoek het maar uit. Wie weet kunnen wij zeggen, bedenken dat die katten helemaal niet zo leuk zijn. En dat we misschien wel minder morele waarde daaraan zouden moeten hechten. Dat is ook een mogelijkheid.
Ja, dus je kan het in feite beide kanten opdraaien. Moeten we dan eigenlijk daar dus nu al over praten?
Ja, ik denk het wel. Dat op het moment dat we er even van uitgaan dat het er is, dan denk ik dat je daar inderdaad van tevoren over moet gaan praten en over moet gaan denken. Zeker als het gaat over de veeteelt. Maar zeker ook wat betreft over huisdieren. We hadden het net al even bedacht met een voorbeeldje van, nou, je hebt een, stel je voor, je hebt een dochter van 8. En je denkt, nou, we kopen een leuke puppy. En want dat is lief en dan kun je mee spelen. En het is goed voor de ontwikkeling van een kind om een soort interactie te hebben met zo'n dier. En een beetje voor te zorgen, et cetera. Maar een puppy is een hond. En een hond is een sociaal dier. En een hond is net als alle dieren een seksueel dier. En als je één hond in een gezin zet, is het best wel eens mogelijk dat we daar enige seksuele frustratie als het ware inbrengen. Dat we seksueel gefrustreerde dieren kweken of houden. Eigenlijk. Dat in zichzelf is al, zo dat weten, een moreel dilemma waar we ineens wat nieuw gaat komen. Maar ook de hele ontwikkeling, de lichamelijke ontwikkeling van zo'n dier is veel sneller dan van het mens. Dus als jouw 8-jarige dochter op een gegeven moment 10 jaar is en zit met een gefrustreerde puberhond die met haar kan communiceren en geen blad voor de mond neemt over wat voor soort ervaringen de betreffende hond heeft, kun je voorstellen dat je denkt, nou, dat levert wel wat problemen op waar we eerder helemaal niet aan gedacht hebben. En ik denk dat het goed is om die dingen te inventariseren, inderdaad. En vervolgens de volgende vraag is, hoe kunnen we hierop handelen? Kunnen we iets meer? Dat is nu nog eigenlijk te vroeg om dat te zeggen of dat kan.
Ja, dus het is eigenlijk te vroeg. En daarmee gaan we die discussie toch misschien dan weer te laat starten. En misschien is dat wel een beetje inherent aan de ethiek eigenlijk, is wat je zegt.
Ja, het is een iteratief proces. Hè. Het gaat, je maakt een cirkel, je krijgt nieuwe informatie, je maakt weer een cirkel. Het is nooit af, wat dat betreft, ethiek. Dus je signaleert hopelijk wat verder in de toekomst een mogelijk moreel dilemma aan de hand van een nieuwe innovatie, zoals wat we het hier over hebben. En je gaat proberen te bedenken wat dat eventueel zou kunnen doen en wat wij vinden van die innovatie. Wat onze mogelijkheden zijn om in te grijpen als die er zijn. Wat onze mogelijkheden zijn om, als we niet kunnen ingrijpen, om ermee om te gaan. En ondertussen gaat die ontwikkeling verder en er ontstaan nieuwe werkelijkheden waar we mee te dealen hebben. En daar gaan we dat met mee verder. Dus het is een ongoing process wat dat betreft, die ethische reflectie.
Ja, er zitten nog wel vragen over. Want je had het over een soort van dat het moeilijk is om het interne bewustzijn van een dier eigenlijk te gaan begrijpen. Wanneer we het hebben over dierenrechten, zit daar toch aan de grondslag een soort aanname dat dieren het niet prettig vinden om te lijden. En dat is het uitgangspunt, lijkt me. Is het fair om dat voor al die dieren daarvan uit te gaan?
Ja, je kunt op twee manieren inderdaad kijken naar, okay, hoe weten we dat een dier lijdt? Nu gaan we met deze nieuwe, mogelijk nieuwe techniek, gaan we dat ook letterlijk horen van een dier. Voor een deel horen we dat al van een dier. Je kunt horen aan het koeienvoorbeeld, een koe een koe die pijn heeft of gestrest is, die communiceert dat in de manier van loeien. En dat kunnen we ook weten. We kunnen het ook meten. Dus we weten ontzettend veel. Maar als je het hebt over dierproefethiek bijvoorbeeld, voor een belangrijk deel bestaat dat uit het kunnen bepalen hoeveel ongerief, zoals dat een beetje eufemistisch heet, hoeveel pijn, hoeveel lijden een dier heeft. En dat moet er mee meer opwegen dan tegen het goede wat de maatschappij of de wetenschap daaruit uithaalt. Dus ja, die dierenrechten, voor een deel, niet helemaal, maar voor een deel hebben die te maken met inderdaad het kunnen ervaren van pijn. En voor een deel kunnen we dat ook al zien. En AI zal daar misschien, ik denk dat AI daar hooguit meer nieuwe vormen van ongerief, onprettigheid, lijden naar voren zouden kunnen brengen dan dat wij op dit moment weten. Op het moment dat een dier dat vanuit het eigen subjectieve bewustzijn aan ons kan vertellen, de eigen belevingswereld aan ons kan vertellen, kan ik mij voorstellen dat er nieuwe dingen naar voren komen. Maar dat is nogmaals niet dat we nu al met lege handen staan daarin.
Ja, nee, duidelijk antwoord.
Ja, en met dat antwoord komen we eigenlijk ook alweer bijna aan het einde van deze uitzending. Als dieren konden praten. We bespraken vandaag dit onderwerp rondom de statement die Dr. Karen Bakker maakte. Over 20 jaar beschikken we over de Google Translate voor de talen in het dierenrijk. In dat kader luisteren we dus naar professor Dr. Mario van Koppen, Neerlandica, die de interactie tussen koe en mens en mens en kat in onderzoekt. Ook sprak ik net bioethicus en ecoloog Dirk Hilbers over de ethische vraagstukken die er bij zo'n ontwikkeling komen kijken. Dat wierp ook een aantal nieuwe vragen op misschien. Goed om over na te denken. De techniek vandaag die werd verzorgd door Emmerans Kaptein. Dank daarvoor. Heeft u nu vragen over deze uitzending of wellicht een onderwerp waar u een keer meer over zou willen horen, dan kunt u ons altijd mailen naar redactie@radiozwammerdam.nl. Ook zijn we bereikbaar op de sociale media. @radiozwammerdam heten we daar op Instagram, Twitter en Facebook. De uitzending van vandaag en andere kunt u onder meer terugluisteren op Spotify, Apple Podcasts en al uw andere favoriete podcastplatforms. Wil je nou nooit meer een uitzending missen? Volg ons dan ook op Spotify. En dan nu nog even een korte promotie. Wij zijn op zoek naar nieuwe redactieleden. Dus lijkt het je leuk om in deze studio te zitten? Heb jij brandende vragen over onderwerpen waar je meer over wil weten? Ben je studerend of net afgestudeerd? En heb je interesse om onze redactie te versterken? Stuur dan even een mail naar redactie@radiozwammerdam.nl. Want voor het volgende seizoen zijn wij op zoek. Volgende week zondag om 11 uur zijn we er weer. Dit was helaas mijn allerlaatste uitzending voor Radio Zwammerdam. Ik ben Tanne van der Wal en u luisterde naar Radio Zwammerdam. Voor nu een fijne zondag.